Toen ik dat van de week nog eens las, dit verhaal, beste mensen, schoot mij een gebeurtenis te binnen uit mijn jeugd. Ik wou u die vertellen, want ik denk dat velen van u het verhaal ook zullen herkennen. Als bij ons vroeger tante Riet op bezoek kwam, dan was er altijd een hele feestelijke stemming in huis. Riet was de jongste zus van mijn moeder. En ze was heel lang thuis bij haar ouders gebleven. Waarschijnlijk ook met de bedoeling dat ze die ouders later zou verzorgen. Ze had dan ook niet verder gestudeerd. Ze was ook ongehuwd gebleven. En misschien was het wel daarom dat ze altijd heel chic voor de dag kwam. Een echte dame was ze. Volgens de laatste mode gekleed. Lippen gestift, nagels gelakt, gekapt, omgeven door een geur van bloemen. Ze kookte altijd iets bijzonders. Als ze bij ons logeerde, dan kregen we nasi goreng, nog lang voordat er een Chinees in het dorp was. En ze maakte, herinner ik mij, het Haagse bluf. En natuurlijk zat altijd cadeautjes bij zich. De jaren verstreken. Tante Riet werd oud, maar ze bleef altijd die deftige verschijning. En als we haar bezochten in Venlo, dan was er altijd een romig tomatensoepje met een zilveren lepel en een geborduurd servetje. Maar tante Riet werd oud. Ze kreeg last van de rug, ontkalking, deed veel pijn. Maar veel erger vond ze dat haar gezichtsvermogen, haar ogen, achteruit gingen. Ze had een hevige mate glaucoom en op het laatst was ze ook wel bijna blind. En ik herinner me dat ik haar een keer onderweg naar Nijmegen opzocht, samen met mijn zusje. En zonder zich te beklagen vertelde ze toen nog eens hoe zwaar het leven was als je bijna niks meer kunt zien. En ik leefde met haar mee. Tuurlijk, stel je voor dat je zelf niets meer kunt zien. Wat zou je dan het meeste missen? De sterren, de zee, je vrienden, je familie. Riet had geen kinderen. Misschien de Maas bij Venlo of de Plasmolen. Het fotoalbum met de herinneringen aan weleer. En ik vroeg het haar, tante Riet, wat is nou het ergste als je blind bent? Wat je niet meer kunt zien? Nou, daar hoefde ze geen moment over na te denken. Het ergste is, zei ze, dat ik niet meer in de spiegel kan kijken als ik naar buiten ga. Misschien had ze wel rijstje pap geknoeid op haar jurk of zat er een koffievlek op de witte kraag van haar blouse. Als de hulp hier is, die controleert me altijd voordat ik naar buiten ga. Maar nu voel ik me totaal onzeker en ik ga liever niet meer weg. Mijn zusje, die het hele gesprek gevolgd had, die schoot ineens in de lach, want ze zag inderdaad een grote bruine koffievlek op de witte blouse. Tante Riet had veel stormen van het leven weerstaan. De Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Maar ze was altijd waardig gebleven met een rechte rug en een hoedje op het hoofd. Maar nu werd haar die controle afgenomen. Ze was aangewezen op anderen. En die rol kende ze niet. Ze was immers altijd voor anderen aan het zorgen geweest. Het was de laatste keer in het leven van Jezus dat hij naar Jeruzalem ging. Eerst moest hij zo'n 30 kilometer van Nazareth naar de Jordaanvallei lopen. En dan liep je comfortabel door die Jordaanvallei langs de oever, langs in de buurt van de rivier, 100 kilometer naar het zuiden. En dan na een paar dagen kwam je aan in het eerbiedwaardige Jericho. Jericho was in de tijd van Jezus al 8000 jaar oud. En daar moest je dan rechtsaf de bergen in klimmen, zo'n 20 kilometer, en dan was je in Jeruzalem. Jericho was eigenlijk de laatste halte voordat Jezus met Palmpasen zijn intocht maakt, de week voor zijn lijden in de hoofdstad. En bij het verlaten van Jericho komt er dan een blinde bedelaar naar hem toe, Bartimeus. Bartimeus heeft het zwaar, zoals elke blinde. Hij is aangewezen op de aalmoezen van voorbijgangers. En gelukkig zijn die daar op dat stuk tussen Jericho en Jeruzalem nog wel veel. Hij is ook lang genoeg blind geweest om zijn blindheid uitstekend gecompenseerd te hebben. Hij hoorde en hij rook bijna wat er om zich heen gebeurde. Over een paar dagen zal heel Jeruzalem Jezus toeroepen: Hosanna, koning, zoon van David. Maar hier, een week eerder, is het Bartimeus al die onbeschaafd hart roept: zoon van David. En de anderen snauwen hem toe dat hij zijn mond moet houden. Maar de blinde ziet hem. Hij wordt gemaand zich kalm te houden, maar Bartimeus laat zich niet kalm houden. Hij springt op, laat zijn oude jas, zijn oude leven achter zich. Hij richt zich tot Jezus, hoopvol en wanhopig tegelijk. Zijn laatste kans, en hij ziet in deze man wat nog niemand om hem heen had gezien. En voor hij het beseft, kijkt hij Jezus in de ogen. Beste mensen, Tante Riet en Bartimeus, die hebben me ergens op gewezen. Namelijk, hoe moeilijk het is als je zelf niet meer voor anderen kunt zorgen. Als je niet meer de regie over je leven hebt. En als je je moet overgeven aan de hulp van de mensen om je heen. U ziet dat ook in de omgeving. Dat ogenblik verliest menigeen de zin en de betekenis in zijn leven. Maar er zijn er ook die juist dan nieuwe mogelijkheden ontdekken. En ik heb dat erg vaak horen vertellen als je met kinderen een begrafenis voorbereidt. En ze kijken terug op het leven van hun ouders, hun vader en hun moeder, hoe ze hun soms hebben zien achteruit gaan. Gezien hebben hoe die mensen die zich steeds voor hen hadden uitgesloofd, voortdurend minder konden en meer waren aangewezen op de verzorging, op hun kinderen, op hun verzorgende, vertroetelende aanwezigheid, die ze mee naar buiten namen, die ze voeden, die ze naar de vogels lieten luisteren. En ze vertelden ook hoe hoog ze juist die periode in hun leven zijn gaan waarderen als misschien wel de mooiste tijd van hun hele bestaan. Omdat ze juist dat iets kunnen doen voor die ouders en dat mogen ervaren van die dankbaarheid, dat iets heel bijzonders voor ze was. Mantelzorgers zijn Gods genade. Wie met zorg en eerbied dicht bij een ander blijft die op jou is aangewezen, die kan ook uit de mond van de blinde wonderlijke wijsheid horen en soms ook een groot geloof. Lieve kinderen, Sophie, wat wil je doen op je verjaardag? Film kijken, riep Sophie. Peter Rabbit, de Runaway. Mama was niet enthousiast. Wat is daar nou aan, zei ze. Dan zitten jullie de hele middag naar zo'n schaapje te koekeloeren. Sophie wist wel dat mama niet van schaapjes hield. Wat deed jij dan als je jarig was, vroeg ze vinnig. Spelletjes. Mensen ergeren je niet, Monopoly. En we speelden natuurlijk toneel. En blinde mannetje, spotte Sophie, die van een andere generatie was. Waarom niet blinde vrouwtje? Eén kind kreeg een blinddoek om en een stok van een opgerolde krant. En die moest dan proberen zoveel mogelijk andere kinderen weg te slaan. En die waren dan uit. En zo gebeurde het dat op de 10e verjaardag van Sophie alle gasten blinde vrouwtje speelden. Ze kregen een blinddoek om en ze voelden allemaal hoe het was als je niks kon zien. En als je je door anderen moest laten helpen en er maar op vertrouwen dat ze dat ook goed deden. Ze voelden ook de angst als je niks kon zien en alles helemaal donker was. En ook hoe je die angst moedend met een papieren stok van je af kon slaan door naar de andere kinderen te mappen. En denk maar niet dat het die middag zonder schermpjes is gegaan. Integendeel, er waren heel wat filmpjes up te loaden.